Die lobby kan ik geven, maar ik krijg het niet terug. En die poes die gaan ze geven, pas wanneer het is gelukt. Vandaag heb ik gefaald, morgen ben ik weer terug. Is die motto van een krijger, blijf krijgen dat het lukt. Maar schrijven in de kamer, naar die mic, nu zijn we on stage. Als we mogen winnen of verliezen, alle God weet. Alles op zijn tijd, blijf geloven, dat is always. Nu klimmen we naar boven, moet niet denken dat ik opgeef. Ik ook rennen op het veld, ik ook krappen op de fiets. Ik ook stappen in die ring en niggas naar kaas. Biggie moesten vechten met depressie, maar we wanna als een G. Maar dat alles is voorbij, ik heb mijn blessings op repeat. Lijk proberen op forceren, nou dat hoeft het niet meer. Liefde showen brengt pijn, dus ik doe het niet meer. Kijk alleen nog aan degene die het wil te waardeer. Goeie stappen aan het maken, het mijn fouten geleerd. Door alleen voor jou, wat je wil dat kan je hebben. Blijf geloven, luister niet nou wat ze zeggen. Als niemand gelooft in jou, doe het allemaal voor jou. Young niggas on stage, shut down. Doe het alleen voor jou, wat je wil dat kan je hebben. Blijf geloven, luister niet nou wat ze zeggen. Als niemand gelooft in jou, doe het allemaal voor jou. Doe het allemaal voor jou. Kan niet blijven zitten waar ik ben, is niet de plek. Ik heb dromen om te winnen, dus sta op en doe mijn best. Ben mezelf aan het zoeken, wil niet zijn zoals de rest. Ze gaan loesten als je valt, ik weet die lobby is niet echt, Ey, succes, kleine jongen, ik ben boekende. Je zegt je hebt mijn back, brown days ben ik zoekende. Kranen op mijn chest, maar laat het lukken, koude soepeler. Ga dieper in mijn teksten, als je luistert, wel dan voel je me. Kleine jongen, ik heb doelen om te scoren. Weinig in deze tijd, dus praat niet van tevoren. Tegenslagen ben een soldier, voor die shit ben ik geboren. Fully loaded, net een Jerry, ik heb een gas in die Lotus. Ik wil muziek maken, wil het publiek raken. Als je wil dat iets lukt, moet je niet praten. Hard gevallen, deze dagen kom ik iets harder. Jongen, kan van niets, van mezelf ga ik iets maken. Alleen voor jou, wat je wil dat kan je hebben. Blijf geloven, luister niet naar wat ze zeggen. Als niemand gelooft in jou, doe het allemaal voor jou. Young niggas on stage, shut down. Doe het alleen voor jou, wat je wil dat kan je hebben. Blijf geloven, luister niet naar wat ze zeggen. Als niemand gelooft in jou, doe het allemaal voor jou. Doe het allemaal voor jou.
Welkom bij het tweede uur van Radio Goslar. Het is vandaag 9 februari. Ik ben uw presentator Jenas Ramotarsing. We hebben vandaag een aangepaste uitzending. Ik laat u luisteren naar een interview van mij en Sid Lucassen, bekend historicus en auteur. We praten over de politiek, over mijn persoonlijke missie in de politiek. Ik denk dat het interessant is. We gaan nu luisteren naar het tweede deel van het interview. Volgende week zijn we terug met een live uitzending. Veel luisterplezier.
Het algoritme baseert zich op onze eerdere behoeftes. En maakt op basis daarvan eigenlijk een inschatting van toekomstige behoeftes. Maar het is wel een input. De input was wel van jou. En jij kan afwijken van die input. Jij kan op een gegeven moment geen fitnessdingen meer kopen, want je bent er klaar mee. En dan zal je algoritme dat op een gegeven moment oppikken. Ja. Dus ik geef toe, algoritme is wel iets redelijk nieuws voor ons. Maar uiteindelijk is ook dat een uiting van jouw interesses of jouw voorkeuren, in ieder geval in het verleden. En daar wordt de inschatting op gemaakt. Dus in die zin ben ik niet tegen algoritmes. Maar ik denk, vraag en aanbod bestaat nog steeds en we moeten dat zoveel mogelijk toelaten. En eigenlijk zijn er nauwelijks redenen om te interveneren met vraag en aanbod. Ik zou gewoon willen dat we aan de rechterkant dat gewoon wat consequenter zouden verdedigen. En dan kom je weer terug bij de kern van Rand. Wat Rand uniek maakte, wat haar anders maakte dan een Milton Friedman, een Locke, een Hayek. Allemaal toppers op hun manier. Maar het grote verschil met Rand is dat zij zei, en het is goed en het is moreel. Ze zei niet alleen kapitalisme maakt ons rijk. Ze zei niet alleen kapitalisme is superieur aan communisme. Nee, ze zei kapitalisme,
het is niet alleen een efficiënte
redistributiemodel. Ze heeft zelfs gezegd, als zou kapitalisme ons minder rijk maken, zou ik nog steeds een kapitalist zijn geweest, omdat het onze individuele rechten erkent. En dat maakt het moreel. En dat is zo'n fundamenteel andere kijk op politiek dan standaard rechts, om zo te zeggen. Of zelfs kapitalistisch rechts, waar ik al heel blij mee ben als ik het tegenkom. Maar zij gaan eigenlijk nog een niveau verder. Dat zeggen van nee, dit is geen economisch verhaal. Dit is een moreel verhaal. Kapitalisme is een economisch, moreel, superieur systeem. Want het erkent als enige die individuele rechten. En dat is waardoor ik er verliefd op ben geworden ook. Door dat element er bovenop. Ik bedoel, je kan alle economische analyses heb je nodig om mensen te kunnen overtuigen. Maar uiteindelijk, als jij ergens moreel van overtuigd bent, ben jij bereid ja, dat systeem te continueren, ook al levert je niet direct iets op. Maar je hebt die morele overtuiging dan. En ja, ik weet dat dat is hoe links de harten van mensen heeft gewonnen. Ik bedoel, links heeft nog steeds heel veel mensen in hun ban, wereldwijd. Linkse gedachtegoed, marxistisch gedachtegoed, klassentheorieën zijn nog steeds heel populair.
Ja, want hij die niets heeft wil alles wel delen. Ja. Het is heel aanlokkelijk om jezelf te verrijken met het geld van de ander.
En dat komt omdat links een moreel verhaal vertelt. En dat doen ze eigenlijk heel vaak. En dat is hoe zij de moral high ground hebben overgenomen van rechts. Want rechts was op een gegeven moment tevreden met gewoon economisch gelijk hebben eigenlijk.
Ja.
Die hebben op een gegeven moment zoiets gehad van ja, we hebben toch een economisch winnend systeem uitgedacht. Het zal allemaal wel joh. Laat ze lekker lullen. Ja. Nee, laat ze dat niet doen. Want ja. Ze hebben nu onze jeugd gebrainwashed in denken dat communisme een soort van goedaardige theorie is.
En ja, maar dat is dus het gevaar van dat vraag- en aanbodverhaal. Want op een gegeven moment heb je de hele jeugd gebrainwashed. En dan gaat iedereen je linkse boekjes kopen. En het rechtse vrijdenken, daar is dan geen geld meer voor. En dan op een gegeven moment, je importeert 100.000 moslims. Dan gaat iedereen geld hebben voor halal en hoofddoeken en links, en noem het allemaal.
Links zou nooit zijn geslaagd in hun missie als wij kapitalisme aan onze kinderen enigszins moreel hadden gepresenteerd. Niet eens volledig objectivism. Maar jij weet ook dat veruit de meeste mensen in de maatschappij gaan mee in het systeem waarin ze worden opgevoed. De meeste mensen. Mm-hmm. Je hebt altijd de afwijkende
figuren. Ja, zoals wij, maar, ja, de meeste,
maar
ja.
De meeste mensen, als ze niet in een soort situatie van oorlog of burgeroorlog of genocide zitten, zeg maar, als hun leven zeg maar, voortkabbelt in vrede, zullen ze niet zeggen, ik wil het systeem omvergooien.
Ja.
Ze zullen het systeem een klein beetje willen bijsturen, een klein beetje link, klein beetje link. Maar ze zullen niet zeggen, ik wil het systeem omverwerpen.
Ja.
Dus als wij in een kapitalistische samenleving zouden leven die welvarender was dan alle anderen, en dat was een hele lange tijd het geval, en we hadden dat een klein beetje moreel ingebed met, dit zijn jouw rechten, dit heb je als mens verdiend, dan hadden we makkelijk de linkse hordes kunnen weerstaan. Want ze hadden dan misschien die 10% kunnen proberen te pakken van de samenleving die fringe zou zijn of die zou willen afwijken.
Ja, dat hebben ze gedaan in die Frankfurter Schule.
Ze zitten veel dieper, want zelfs rechtse mensen geven linkse mensen vaak de moral high.
Ja, in het diepst van de hart, en daarom ben ik dus al pro-FVD, ondanks dat af en toe wat gekke dingen voorbij komen, want in het hart geloven de meeste rechtse controlled oppositiepartijen, geloven in hun hart dat links aan de goede kant van de geschiedenis staat. En in het diepst van hun ziel geloven ze eigenlijk van, ja, maar links komt toch een beetje op voor die bijstandmoedertjes, een beetje voor die zielige mensen, voor die oma Ali die 60 jaar geleden in de fabriek kan werken, nu last van rug heeft. Ja. En dat is eigenlijk een beetje zielig. Dus eigenlijk kunnen we als rechts niet te hard zijn. Daarom zijn ze ook bang voor iemand als mij, want ik kom gewoon echt uit die arbeidersklas. Ik weet hoe het echt is, zeg maar.
En wat zien we in Nederland dan gebeuren? De mensen die zogenaamd rechts zijn, zijn expliciet links in hun eigen bewoording.
Ja.
Wierd Duk wordt gezien als het geheugen van rechts Nederland. Wierd Duk is een klassieke oud-PVDA'er. Als je naar hem luistert wat hij economisch zegt. Als je luistert naar zijn economische gedachten. Bart Nijman wordt gezien als een soort van aanvoerder van populisme in Nederland. Geen stijl, nog wat. Die zegt gewoon expliciet, eigenlijk ben ik links. Ik ben eigenlijk helemaal niet rechts. Ik heb hekel aan de EU, of ik heb hekel aan Kaag, of ik ben tegen politieke correctheid. Gewoon een soort van oppervlakkig iets, en dat maakt hem dan al rechts. Dus op een gegeven moment zijn we met rechts in de situatie gekomen waar iedereen die praat voor rechts, economisch eigenlijk links is. Maar omdat links zo gestoord is, nemen ze iets rechtsere standpunten in, en daar moeten jij en ik het dan mee doen. Met een soort van afgekloven linkse mensen die teleurgesteld zijn in de PvdA.
Maar daar kom ik dat onapologetische uit, wat ik zo goed vind aan FVD. Dus ik ben steeds consequent dat onapologetische gaan benoemen in mijn artikelen en later het afgrondelijke. En dat zie ik nou goed wel terugkomen bij FVD.
Maar zelfs in Amerika, zelfs een Ben Shapiro, die gewoon, je zou zeggen, echt economisch rechts, noemt zichzelf soms libertarisch rechts, economisch zelfs. Zelfs hij zal zoiets zeggen als, in my own family, I am a communist. En ik snap dat hij het misschien bedoelt voor de luchtigheid of dat het lekker klinkt. Maar eigenlijk, mijn hart breekt als ik dat hoor.
Heeft hij dat echt gezegd?
Ja, dat is hij van, gewoon om aan te geven dat natuurlijk in zijn gezin hij dingen deelt met zijn kinderen en zijn vrouw. Gewoon het meest basale concept, dat niks te maken heeft met communisme.
Ja.
Maar dan zelfs zo iemand die echt intellectueel is, ideeën heeft bestudeerd, kan worden verleid tot een soort van luchtige uitspraak van, ja, in mijn eigen huis ben ik ook een communist. Nee, dat ben je niet.
Mijn huis is jouw huis, en Mika's en Suka's.
Nee, als jij...
Ze zijn mijn vrienden. Dus ik mag mijn huis, mijn land ook openstellen voor migranten.
Dus weet je wel, dat, dit zegt echt wel iets. Dat zelfs zulke mensen zich laten verleiden tot dit soort grapjes. Je zal nooit iemand... Okay, heel incidenteel zal iemand misschien zeggen, ik ben een taalnatie of zo. Ja. Maar iemand zal niet heel snel zeggen, in mijn eigen huis ben ik net de SS. Ik bedoel, misschien iemand die een beetje een spicy humor heeft. Zou dat kunnen zeggen, maar het zou een veel vreemdere opmerking zijn dan, in mijn eigen huis ben ik een communist. En dat zegt het eigenlijk alles. Wij hebben daarin gefaald als rechts. We dachten dat onze economische superioriteit zo evident was dat eigenlijk iedereen zich eraan zou conformeren.
Ja.
Of het nou China was of de linkse hippies die eindelijk geld gingen verdienen.
Ja.
En deels was dat waar, want we hebben lange tijd een soort middenklasse gehad die kapitalisme als basaal systeem accepteerde. Maar ze hebben het nooit moreel omarmd.
Ja.
En dat is denk ik de fout die we hebben gemaakt, waar we moeten inzien. Het is niet genoeg om kapitalisme alleen als concreet werkend systeem. Waar mensen
maar ik denk dat ze het niet moreel konden omarmen. Dat ze uiteindelijk dus het christelijke ethiek nog hebben. Van eerlijk zullen we alles delen. En leeuwen zullen naast lammeren slapen. En het idee van zo'n helder wel onderscheiden mijn en dijn. Als ik het kapitalisme presenteer, past eigenlijk niet in die morele grondtoon.
Je hebt gelijk. Dat is eigenlijk de kern. Dat is ook wat Rand zegt. Ze zegt, het probleem is dat heel veel van die conservatieven in Amerika zijn christelijk. En zij zegt, als je de christelijke normen en waarden erbij pakt, die is in en in altruïstisch. Jezus is de grootste altruïst die er bestaat. Dus kapitalisme is een systeem van egoïsme. En christendom is een systeem van altruïsme. Dus die twee, als die tegen elkaar aanbotsen, welke van de twee gaat het winnen? Christendom wint dan. Want dat gaat over naar de hemel en de hel. Ik bedoel, dat wint het altijd van een soort van een corporate job. Als jij denkt dat kapitalisme niet moreel is, als jij kapitalisme puur als een manier ziet om economie te regelen, natuurlijk kan het dan niet winnen van religie. Dat gaat over absolutie, vergiffenis. Chance in hell.
Ja, maar dat zie ik dus ook heel goed terug ook in Avondland Identiteit. Hè. Dus links heeft heel lang geprobeerd met een soort, ik gooi geld op de massa en daarmee win ik de allochtone stem. Maar de islam heeft natuurlijk iets veel beters te bieden. Namelijk zoveel maagden en het hiernamaals. Ja, daar gaat links niet van winnen. Maar tegelijkertijd hele klimaat-apocalyptische retoriek. Dat is eigenlijk gewoon de ark van Noach bouwen. En dat is eigenlijk ook gewoon de zondevloed. Dat is eigenlijk ook gewoon een soort eschatologie. En eigenlijk ook gewoon theologie en religie, maar dan in een ontkerkelijke projectie op het klimaat, op het milieu.
Je bedoelt eigenlijk het progressiever worden van de kerk. Heeft natuurlijk ook een rol erbij gespeeld. Maar was in Nederland de kerk niet zo machtig als in veel andere landen. Maar
dat hij verzuild was en dus versnipperd was.
Het is zeker een factor. Dat christelijke denken zit nog steeds in onze maatschappij. En dat heeft soms een wat betere uitwerking. Maar in dit geval, als je naar kerk, klimaat combineert, dan kom je al heel vaak op een hele foute plek terecht qua beleid, super links vaak. Dus er ontbreekt genoeg in Nederland en daarom heb ik altijd die ambitie gehad om Ayn Rand hier aan de man te brengen in de hoop dat Nederlanders ervoor opgezet. Ik moet zeggen, iets in de Nederlander is heel Randiaans, een soort nuchterheid, een soort laat maar zien wat je kan, grote mond eerst maar even bewijzen.
Ja. Dus
ergens zit er wel een soort rationele kern in de Nederlander.
Beetje eerst zien dan geloven.
Ja, precies. Ja. Weet je, gewoon bewijs jezelf maar eerst. Niet alleen maar praten, niet lullen maar poetsen. Ja. Weet je, dat soort.
Ja.
Daarin denk ik al van, oké, daar zit wel een Randiaans randje aan.
Ja.
Maar het is nog niet echt op het niveau van filosofie.
Nee.
Het is meer een soort van houding, grondhouding zou ik willen zeggen.
Ja.
Je moet gewoon werken voor je geld.
Ja.
Gewoon spullen van de ander afblijven. Gewoon dat het hele basale dingen.
Precies.
Dat is op zich wel Nederlands. Dus ik dacht wel altijd, er is een basis. Die hebben het kapitalisme uitgevonden.
Ja,
dus
klopt.
Tuurlijk is er een basis. Alleen, is die basis afgestompt door onze nuchterheid? Of is die nuchterheid...
Gebrek aan principeheid.
De basis om principes op te bouwen.
Nee, die nuchterheid is de basis om principes te verlogen. Want je moet iedereen vrienden blijven.
Papa en Natto.
Ja. Papa en Natto, iedereen vriendjes, iedereen moet je klant kunnen zijn, verkoop je eigen in principe om die dominee, en dat is heel moralistisch, maar als het puntje bij het paaltje komt, toch Rutte aan de macht, want de status quo is veiliger, dus dan maar geen principes ofzo.
Klopt, en daarom hou ik van die tekst die bij de beurs van Berlage staat, de kosten gaan voor de baten uit.
Ja.
En ik heb altijd die zin geïnterpreteerd als, wat een mooi kapitalistisch principe, om te zeggen dat om geld te verdienen je eerst moet investeren.
Ja.
Maar wat wil het nou? Jesse Klaver heeft deze zin gebruikt in zijn algemene politieke beschouwingen van dit jaar.
Ja.
Maar hij heeft hem dus gedraaid. Hij maakt ervan...
Eerst investeren in dat bullshit.
De kosten gaan voor de waarheid. Wij moeten als overheid eerst kosten maken.
Ja, wat we dat dan niet doen. Dus, zeg maar,
van, ja, eigenlijk had je hierop kunnen wachten. Hij heeft gewoon een kapitalistisch principe. Dat eigenlijk zou moeten... lopen tot zeg maar zuinige overheden, wat vroeger in Nederland de norm was.
Ja.
Toch niet heel lang geleden was het echt de norm in Nederland, niet meer dan 3% en zo.
Ja.
En dat vond ik interessant van, ja nee, hier zijn we nu beland. Nu zien mensen dit zinnetje en ze denken van, oh, dat zal vast slaan op sociale zekerheid. Nee, dit sloeg op,
weet ik veel.
Als je producten uit het buitenland wil binnenhalen, moet je die boot betalen. Weet ik
veel. Ja, klopt.
Waarschijnlijk gewoon te maken met,
als je producten uit het buitenland wil binnenhalen, moet je die boot betalen.
Ja, je moet eerst investeren voordat je geld kan maken. Je moet risico nemen voordat je kan slagen.
Ja.
En dan denk ik van alle landen in de wereld, om zo slecht op de hoogte te zijn van je ontstaansverhaal, is het wel bijzonder van Nederland.
Ja.
Ik bedoel, je hebt genoeg landen die helemaal niet zo'n bijzonder verhaal hebben, of een vrij droevig verhaal. Weet je, jarenlange kolonisatie, slavernij, onderdrukking, burger, noem maar op. Maar je hebt genoeg landen die gewoon een verschrikkelijk verhaal hebben.
Ja.
En als die landen nou heel super nuchter zouden zijn en niet echt nationalistisch, zou je misschien nog kunnen zeggen, ze hebben niet echt een heel leuk bindend verhaal.
Ja.
Maar in Nederland hebben we juist het mooiste verhaal.
Ja, de onafhankelijkheid van de Spaanse troon.
Wij hebben een betere verhaal dan Amerika, durf ik te zeggen. Kleiner, weet je, als je alles bij elkaar neemt, veel heldhaftiger eigenlijk. Dat wij de Spanjaarden hebben weg kunnen trappen, maar dat Amerika de Engels op een gegeven moment eruit heeft weten te werken. Ja. Nu Amerika was het rijkste land om mee te beginnen bijna, snap je? Dus denk ik van, hoe is het denkbaar dat wij onze geschiedenis, die veel interessanter is, verloochenen?
Door links,
maar andere landen, door links. Nou, ik denk dat er nog iets speelt. Maar andere landen, Engeland, Australië, Amerika, die koketteren gewoon met hun geschiedenis en die vinden dat mooi. Ik denk inderdaad, is het een soort zelfhaat, dus dan kom je al gauw uit bij een soort van links. Maar ik denk dat het onze nuchtere houding is. En ik denk dat dit een soort een nadeel is van een extreem nuchtere bevolking, is dat nationalisme er minder goed ingaat bij een hele nuchtere bevolking. En ik denk dat dat in combinatie met een politieke correctheid en nog een paar andere factoren,
Heel erg solidair willen zijn met zielige mensen.
Dat heeft ervoor gezorgd dat
eigenlijk alleen maar passen in monoculturele samenlevingen en een multiculturele samenleving lijkt op tribalisering.
Leent dit land zich niet goed voor inspirerende helden-epos of zo.
Yeah.
We zien onszelf zo
nuchter,
wat eigenlijk ergens gezond is.
Yeah.
En je zou zeggen, goede basis voor de samenleving, dat mensen nuchter ergens instaan en een perspectief zien en zo.
Yeah.
Maar op heel veel andere dingen zijn we weer niet nuchter. Maar je zou zeggen, een nuchter samenleving heeft geen monarchie, zou je denken. Maar dat hebben we dan weer wel, omdat we weer te nuchter zijn om het af te schaffen.
Ja.
Dus onze nuchterheid speelt hier ook een rol in.
Ja.
In waarom ik denk dat nationalisme moeilijker te verkopen is. Gewoon op het moment dat iets een beetje een soort van gekke act wordt, dan haken veel normale mensen af. Maar in andere landen hebben ze dat niet.
Nou ja, het voordeel van die massa-immigratie is dat er steeds minder van die droogkloten overblijven. Dat je ook steeds meer gepassioneerd mediterraanse bevolking hier hebt.
Dat zou misschien iets kunnen veranderen aan de politieke beleving. Maar tot nu toe heb ik in Nederland, natuurlijk met voetbal, zou je kunnen zeggen, dat zijn uitingen van nationalisme.
Ik ja, vind nou, wat stel dat voor?
Ik vind het met de monarchie al hartstikke meevallen, hoor. Ik denk dat Koningsdag bijna niks meer te maken heeft met een monarchistisch gevoel in de bevolking.
Helemaal niks. Dus en sinds die kerstboom daar weg is, zijn ze helemaal ook bezig om het volk echt boos te maken en wel zich af te drijven.
Dus ja, ergens dan stoor ik me weer aan die nuchterheid van de Nederlander. Dan denk ik wel van, jezus, was de Nederlander misschien iets meer begeisterd geweest? Dan misschien had je ze beter een verhaal kunnen verkopen over wij hebben kapitalisme uitgevonden.
Ja.
En nu zijn ze gewoon niet echt op aan het wachten. En ben je dan een beetje een roepende. Maar who knows, misschien met deze wereld die steeds chaotischer wordt, dat dan een heldenepos wel gaat verkopen in Nederland. Alleen, ik ben gewoon bang wie de held wordt.
Heb jij nou zoiets zo van... dat jij dan zeg maar uit een andere cultuur komt, Suriname, dat je dan dit misschien allemaal wat scherper ziet dan de meeste politicologen?
Nou, ik heb wel het idee dat, omdat ik natuurlijk ook heel Surinaams ben opgevoed, en daarmee bedoel ik Surinaamse radio, Surinaamse taal, muziek, dat ik misschien sommige dingen inderdaad met een kleine afstand kan bekijken, maar tegelijkertijd ben ik er ook weer deel van. Want ik ben ook super Nederlands in de zin dat ik natuurlijk naar Nederlandse school ben gegaan, maar ook, ik bedoel, de politieke freak die ik ben, dat kan bijna niet als je niet in touch bent met de Nederlandse samenleving. Zo diep in Tweede Kamer dingen en zo. Ik heb echt een interesse voor Nederland ook. Mm-hmm. En ik ben in die zin heel Nederlands geschoold, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus ja, ik denk wel dat mij een perspectief geeft dat anders is. Ik heb wel eens bij FVD toen in 2017... ging ik wel eens mee naar zaaltjes. En toen heb ik ook vaak tegen de mensen gezegd van, kijk, ik bekijk het van een afstand en ik vertel jullie gewoon dat jullie met iets heel raars bezig zijn. En ik denk wel dat het misschien kan helpen voor een Nederlander om dat misschien te horen van een allochtoon. Puur om even wakker te schudden. Van, hey, wow, zeg maar, als het zo duidelijk is voor hun, misschien dat wij inderdaad een beetje ernaast zitten. Dat idee heb ik wel, ook omdat ik niet uit een anti-Nederland gezin kom.
Nee.
Weet je, wij zijn nooit met Nederland haat opgevoed of met je moet Nederlandse mensen niet vertrouwen, wat je wel soms ziet bij Surinamers, niet de norm per se, maar
je ziet wel.
Het komt voor, een bepaald wantrouwen. En ik ben nooit echt daarmee opgevoed en ook veel van mijn vrienden zijn blank en... Dus ik weet, ik heb nooit een soort van negatieve grondhouding gehad tegenover blanke mensen. Ik weet nog dat, ik heb een oom, en zo grappig, die zei een keer tegen mij van, Jernas, jij en mijn dochter, jullie zijn de enige die met blanke mensen kunnen praten. Ik vond het gewoon zo grappig dat je dat zei, want ik had er nooit zo bewust over nagedacht. Van, ja, bijna iedereen die ik ken in mijn klas is blank en zo. Maar zo'n familie die niet blank is, vooral. En ik dacht van, dit is wel interessant, dat vanuit zijn optiek ben ik iemand die met blanken kan praten. Ja, wat betekent dat? Het betekent dat jij praat hun taal. Weet je, jij praat zoals zij praten. Dat is waar, ik ben geschoold zoals zij zijn geschoold, dus logisch.
Ja,
en dat komt natuurlijk ook door, weet je, een interesse in dat soort formele politiek is niet de norm onder allochtonen. Ja, ook niet in mijn tijd, in mijn klas toen. Politicologie waren iets van 300 leerlingen. Nou ja, er waren misschien 6 allochtonen.
Ja.
Ik was voor mij 2 Surinamers, een Turk, een Marokkaan. Echt letterlijk zo. Een Antilliaan, dit.
Ja.
En ik dacht toen ook van, wow, ik ben altijd gemengde scholen gewend, 50-50.
Ja.
Of in de Bijlmer of in Buitenvelder, waar het ook 50-50 was. Dus voor mij was het even wennen toen ik naar de UvA ging.
Ja.
Ik heb nog nooit zo'n witte omgeving gehad.
Ja. Zo'n linkse omgeving.
En wit, echt. Allebei. Ik had misschien wel eens een linksomgeving gehad, maar ik had nooit zo links en zo blank gehad als op de UvA.
Yeah.
Dus dat was voor mij ook wel een ervaring. Ik bedoel, niks mis. Ik vind het logisch, het land 80% blank. Dus op zich, ik klaag wel als ik in een ruimte kom waar mensen blank zijn. Ja, het is Nederland, dat is verwacht.
Yeah.
Dus dat vind ik altijd een rare klacht van mensen. Yeah. Alleen, het was meer dat ik dacht, waarom kiezen zo weinig Surinamers voor deze studie?
Yeah.
Dat was meer mijn idee.
Yeah.
Van, ja, is het omdat Surinamers niet van politiek houden? Nee, ik bedoel, als je de radio luistert, praat er alleen maar over. Dus dat is het niet, maar het kan een economische beslissing zijn. Hè? Denken dat je er minder geld mee verdient, dat misschien niet helemaal onwaar is. Dus dat heeft me wel verbaasd. Maar kijk, er komen steeds meer. Ik word soms aangesproken door Hindoestaanse of Creoolse jongens, Surinaamse jongens die het tof vinden wat ik doe. Dus ik weet wel dat het wordt gezien.
Mooi.
Maar ja, laten we hopen dat er steeds meer zijn zodat het steeds normaler wordt. Maar ik denk wel dat wij misschien een nuchterheid, een ander soort nuchterheid kunnen brengen dan misschien de Nederlander heeft aangeleerd. Want ik denk dat die ook wel niet altijd positief is geweest.
Oké. Okay.
ELF RTF We suku money Anamone suku uno Nusabo makala Denke Money Mi lobby Mi no ma leave you We see sa idu Come again Money Mi lobby Mi no ma leave you Winziza idu Min shekong en ye gote yu wani Yo drug mi somsi mi no man baisa mi wani En so le sheta wek bulanga Na so langa yu wan fika mi angangi Ami shi faye lola ini ta samana Na desa ni dati wan duang ami Luku me go kari ukomba kafu kos dona imi saka wanta dati no mak mangri Na ye make me smile, ye make me shine Ye make me moro kap highs Tell me wiki man, tell me wansa bi pe yude I shoot if you tell you, tell me don't you drink it. So long ago, don't make me see a bright light. Na give you me fight. Like a real hustle and in a real life. That the one talking so long ago, me de. Him sap tak me so kuf you ete. Money, me lobby, me no ma leave you. We see sa idu, come again. Money, me lobby, me no ma leave you.
So we live, so we live.
We see sa idu.
I trang a fukong my egwesnel Mate igwe da mi tori u eset well Na you e make me bell and bustel Ten wansan broko boon snel am herstel Kosi mi bedong en so mi be haira ya Ma mi payo men less hell No mi konkoni boy yes man Ali bisor mi tak mi naf play Batman Money make me ace kaspang Make me smoke omen grang en me dringo men san Nanga money mi kan drungo en hate em wani I can do say wani You have money. Daro make nothing, nothing. Me lomba keng, me one abeng. Na money pour me eye branding, but palosa ni na e one can dwing. Money, money, money.
Me lobby, me no ma leave you. We see sa idu, come again. Money, me lobby, me no ma leave you. We see sa idu.
So we live, so we live. Aye. Money make you upgrade. Them na money, me no man think you straight. It's a fat up. That me think you rate. But next no complete. It's a fast system later.
Ja, in je brief begon je ook over het punt dat niet iedereen in staat is tot het ideaal van rent. Hoe bedoelde je dat?
Nou, in die zin, in de rent heb je mensen met een hele grote scheppende kracht. Hè, zoals die Reardon onder
Iron
Gold en zo. Ja. Zijn beetje, ja, innovatieve mensen. Het zijn kunstenaars, het zijn bedrijfsleiders, het zijn ingenieurs, het zijn chemisten, componisten, die scheppen iets. En ze komen er op een gegeven moment achter van, ja, er is een soort moreel ethos, waarbij de sterke schouders uiteindelijk de zwaarste lasten moeten dragen, maar dat gaat natuurlijk steeds verder. Want op een gegeven moment sta je meer voor een ander te werken dan voor jezelf. En dan gaat het uiteindelijk gaat het allemaal eigenlijk om, diefstal. Hè? Gewoon de overheid wil solidair zijn, maar eigenlijk komt het er gewoon op neer dat jouw scheppende kracht tot slagen wordt gemaakt via jouw scheppende kracht. Dat is allemaal waar, maar goed, stel we gaan het systeem consequent doordenken. Dan komen we op een gegeven moment een paar van die grote bedrijven, met een paar van die John Golds en de Readers aan het hoofd. Maar er blijft toch een fundamenteel grote groep mensen die er niet helemaal in mee kan, die onderaan de ladder blijven zweven, die dan toch oftewel een soort revolutie gaan starten. Omdat alsnog, er kunnen eigenlijk dan drie dingen gebeuren, is mijn advies. Stel je hebt nog 200 bladzijden na Edward Sharks, zeg. Dus je gaat even 20 jaar verder de tijd. Dan kunnen eigenlijk drie dingen gebeuren, zoals ik het zie. Of er is een grote groep die alsnog weer aan de laagste ladder trekt. En dan krijg je dus weer dat VLN-idee van Marx. Van, je hebt gewoon lui die gewoon denken dat ze meer te winnen hebben bij een grote overheid. Dus dan toch maar weer het altruïstische verhaal gaan voeren en weer in opstand gaan komen. Een soort afgunstopstand. Dat die grote bedrijven dan zelf tot het inzicht komen van, goh, we kunnen een overheid oprichten, want dan kunnen we bepaalde privileges bedingen die we niet kunnen bedingen. In een echt pure vrije marktsituatie. Dus dat er dan een soort van overheid ontstaat van gewoon dat die grote bedrijven op een gegeven moment komen met een soort overlegorgaan. En dat overlegorgaan dat eigent zich dan dit toe of dan dat toe. En dan voor je weet heb je een soort overheid gecreëerd dan door die bedrijven. En die overheid die kan dingen voor hun gaan regelen die ze niet kunnen regelen in een pure concurrentiesituatie. En dat is nog een optie. Een soort corporatisme dan gaat krijgen. En de derde optie is dat ze tot nu toe ja, dat ubermens ideaal hebben van echt scheppen op het punt van je lot. Ja, en dat snappen heel veel mensen niet. Dus dan gaan we een soort mythes creëren. Een soort platonische mythes kom je dan weer op uit. Van hè, die gouden, zilveren, die koperen zielen, die zilveren zielen van dit is jouw plek in de kosmische orde. En dat je op die manier mensen toch een beetje inmasseert om de bestaande maatschappelijke gelijkheden te accepteren door aan mythevorming te gaan doen. Dat is eigenlijk de analyse waar ik toe kom.
Oké, dus die derde optie, als ik het goed begrijp, dat is de optie waar het slaagt, toch? Dus dat we de mens eigenlijk door middel van die mythes tevreden kunnen houden. Er is economische welvaart.
Precies, maar dat is dan
maar niet voor iedereen weggelegd. Ja,
objectivistisch, kapitalistisch iets.
Ja. Nou ja, op zich, die derde optie vind ik niet eens zo slecht. Want ik denk dat mythes kunnen een nuttige functie hebben in de samenleving. Voor mij gaat het erom welke principes proberen deze mythes te bewerkstelligen. Mm-hmm. Nou ja, bijvoorbeeld de mythe van de self-made man, bijvoorbeeld,
ja.
Zou je kunnen hebben. Nou, ik vind dat niet echt een schadelijke mythe. Kijk, als het gebaseerd is op een leugen omdat het een dictatuur is, ja, dan heb je er niet veel aan. Maar als je daadwerkelijk leeft in een land waarin jij met een idee binnen een jaar miljonair kan worden, mm-hmm. Nou, dan vind ik het een prima mythe om te hebben. Namelijk de mythe of de mythologisering van de self-made man dan. Ayn Rand had het altijd over de American industrialist.
Ja.
Dat was een beetje meer haar ideaal persoon. Maar wat ik wel duidelijk wil maken is, als je Atlas Shrugged leest, je hebt ook een aantal figuren die juist niet uitzonderlijk zijn.
Ja.
Dus je hebt een Eddie Willers, die werkt voor Dagny. Je hebt een Cheryl, die was getrouwd met James Taggart. En wat Rand met die personen wilde aangeven, en ook met hun tragische lot, zonder al te veel spoilers weg te geven, is wat ze eigenlijk zei is, je hebt mensen die zijn niet briljant, maar ze herkennen het wel als ze het zien.
Ja.
Dus jij bent niet de meest productieve whatever, maar je herkent het wel in een ander.
Ja.
En als je dat al hebt, dan kan je ook goed leven met jouw positie, als lager op de ladder in dat bedrijf of in die professie.
Ja.
En in principe, dat is gezond. Dat is gewoon zelfkennis en iemand anders waarderen voor een bepaalde productie. Dus als we naar Eddie Willers kijken, dan zien we van, het REN-systeem is niet alleen gemaakt voor de Elon Musks. En nee, het REN-systeem is ook gemaakt voor de mensen die zelf misschien niet industrialist zijn, maar wel die morele principes hebben en wel het respect kunnen hebben voor die ontdekkingen van de industrialist. En niet voelt alsof hun belang wordt geschaad omdat een ander iets geweldigs heeft bereikt.
Maar dan moet je dus een ander wat gunnen. Hè? Zo van, oké, ik ben niet geniaal, jij bent het wel, maar prima doe je dit.
Is het gunnen of is het een soort respect voor creatie bijna? Snap je? Ja. Ik vind gunnen nog op een, dat klinkt heel erg als, ik mag jou persoonlijk en ik gun het je. Maar je kan ook zoiets hebben als, bijvoorbeeld, je kan een hekel hebben aan Cristiano Ronaldo, maar alsnog respect hebben voor zijn prestaties op het voetbalveld. Je hoeft het niet per se te gunnen als in, ik vind hem sympathiek. Je zou hem zelfs onsympathiek kunnen vinden. Maar alsnog kunnen zeggen, ik respecteer zijn voetballende kwaliteiten.
Mm.
Dat zou je ook bij een Elon Musk kunnen hebben. Ik vind hem misschien een lul, maar ik respecteer zijn scheppende kracht.
Hij heeft zijn neergezet.
Ja, ik respecteer zijn scheppende kracht en natuurlijk zijn eigendomsrecht.
Ja.
En daarom vind ik het prima om in een samenleving te wonen waarin ik niet op de hoogste ladder zit, maar ik erken waarom de ander op de hoogste ladder zit. En met hoogste ladder moet die persoon alsnog ervoor werken.
Ja.
Dus de hoogste ladder wil niet zeggen een soort gouden zetel gemaakt waarin Elon Musk voor eeuwig de Lord is. Ja. Nee, hij moet wel nog steeds Tesla runnen. Hij moet nog steeds innovatie.
Maar hier komen dan wel de twee punten. Dus dat eerste punt, met als het straks mogelijk is om ons bewustzijn, of een replica van ons bewustzijn, in een harde schijf te uploaden. Dan kan in principe mijn kapitaal voor eeuwig worden doorgezet. En als ik heel rijk ben, dan ben ik net iets sneller dan alle anderen die misschien dat 20 jaar nadien kunnen doen, dat je dan een soort super elite gaat krijgen die dat misschien wel voor eeuwig dan kan hebben, omdat ze dan zij de eerste zijn die die vorm van onsterfelijkheid kunnen bereiken en daarmee zo'n koppositie hebben dat het bijna niet meer tegen te concurreren is. Maar dat is speculatief.
Ja.
Maar het tweede punt is zo met die afgunst. Dus in dit geval is van oké, hij zit hoger dan ik, prima, hij werkt er ook harder voor. Ik ben niet dom, maar hij is briljant. Dus oké, prima, hij mag zijn ding doen. Dat is een beetje de basis. Dus toch een beetje die Hollandse nuchterheid van oké, ik ben arm, maar ik ga niet allemaal spullen jatten of zo. Weet je wel? Ja. Dat die Hollandse, je moet elkaar wat gunnen. Die baas zijn eigenlijk van een soort high trust society eigenlijk.
Klopt.
Dat is ook weer het product van specifieke culturele omstandigheden. Mijn ervaring is juist heel anders. Eigenlijk is het precies wat Plato, was het nou Plato die dat zei? Of nee, dat was de speech van Thucydides. Ja. Van Pericles, waarin hij zegt, men moet zelf ook geloven iets van hetgene te kunnen presteren dat hij bewondert, anders is men ongelovig en afgunstig. Dus als je te veel scheppend bent en de hiaat met de anderen wordt te groot, dan krijg je te maken met afgunst. En dat merk ik zelf. Ik heb heel erg veel te maken met afgunst, want ik ben best productief. Ik schrijf veel artikelen en zo, en ik durf van mening uit te komen. En ik merk gewoon dat er heel veel afgunst en jaloezie in de mediawereld is. Gewoon echt mensen die het gewoon echt niet gunnen, die echt naar beneden proberen te halen. Waarom? Omdat je gewoon staat voor je punt. En omdat je geen belangenakkoord hebt. En omdat je af en toe wat boeken leest en wat woorden kent die zij niet gebruiken. Je merkt echt dat er zo, dat afgunst eigenlijk de basis is van de hele maatschappij eigenlijk. En als je niet voortdurend een soort stok achter de hand hebt, dan neemt die afgunst gewoon echt een boel over.
Ik ben wel met je, ik snap wel wat Thucydides zei. Je wil natuurlijk in een samenleving wonen waarin iemand inderdaad denkt minimaal een kans te hebben. Geen garantie, maar minimaal een kans. En daarom is bijvoorbeeld het mooie van Amerika, een tijd lang althans, was dat Amerika, en nog steeds is het zo soms, dat als jij in één filmpje in Amerika bekendheid haalt omdat je iets geks doet of iets grappigs, je kan binnen een paar dagen miljonair zijn. Dat is in Nederland niet zo. In Nederland zijn we niet te klein land, whatever, te nuchter. Hè? Maar in Amerika is het zo dat als jij een leuke joke vertelt en die video gaat viral, zou je zomaar een kleine sponsordeal kunnen krijgen van McDonald's en je bent binnen. Bij wijze van spreken, voor het leven. En het feit, en dat kan alleen in een hele vrije maatschappij. Dat kan alleen in een maatschappij
met heel veel afzetmarkt.
Ja, met heel veel private initiatieven en weet je, waar mensen investeren in marketing. Dus tuurlijk, dat is het leuke van een soort van westerse maatschappij waarin de mobiliteit bestaat. Mm-hmm. Dat inderdaad, die arme persoon weet misschien, de kans is niet groot dat ik miljonair word, maar het kan wel. Ik kan net geluk hebben. Ik kan net de goede investering maken, weet je? Dus je wil dat. Dat is goed om de goede vrede te behouden in een land. Alleen, je kan het niet forceren. Like, ik kan niet uitsluiten dat, weet je, grote bedrijven allerlei dingen zullen proberen om de kleinere
via wetgeving.
Maar op het moment dat via wetgeving gaat, dan heb ik tenminste als libertariër nog wel het morele argument van oké, dit is niet wat wij bedoelen.
Ja.
Maar je hebt gelijk, dat is absoluut een legitieme dreiging. En aan de ene kant, ergens kan je die bedrijven niet kwalijk nemen, want die zeggen ja, dit zijn de tools die er zijn. Aan de andere kant kan je ze wel kwalijk nemen, want ja, we waren zo dicht bij een vrije maatschappij. Ja. En toen zijn jullie full corporatist gegaan. Misschien deels uit angst, maar ja, eindproduct is nu wel wat zeker in Amerika, nog meer dan Nederland durf ik te zeggen. Dat ja, grote bedrijven bepalen gewoon heel veel wetgeving. En in veel gevallen valt de schade mee omdat het dingen zijn als ze willen minder belasting betalen. En dan ben ik vaak geneigd om te zeggen prima, want ja, de overheid kan er toch niks mee.
Ja.
Maar natuurlijk vanuit een soort gelijkheidsprincipe kan je niet beweren dat de bakkerij op de hoek evenveel politieke macht heeft als een multinational. Ja. En dat is niet hoe het hoort volgens de libertariër, maar dat is wel een beetje de aard van de mens. Dus er zullen altijd een strijd hebben. Hè. Waarschijnlijk geen markt zal ooit volledig vrij zijn. Alleen, ja, ik blijf een ideoloog. En ik vind wel dat je dat in ieder geval moet verdedigen als ja, funderende principe. Dat we in Nederland geloven dat ja, je moet werken voor je eigen geld. Dat moet wel het hoofdprincipe zijn. Ik kan best een compromis maken. En ik ben niet gek. Ik weet dat ik on the fringes zit ja. qua economische visie. Ja. Dus als ik ooit in de Kamer zit en ik kan met links een deal maken. Ja. Waardoor ik de belastingen kan verlagen. Maar ik moet hun zin geven op een paar dingen. Waarvan ik denk, eigenlijk kan je het aan de markt overlaten. En natuurlijk ga ik die deal nemen.
Ja, maar dat is hetzelfde. Een beetje, ja. Dat is het Joost Eerdmans verhaal. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als het BBP verhaal. En ze zijn allemaal uiteindelijk niet principieel. En uiteindelijk komt er nog een soort compromis aan wat toch weer naar links gaat trekken.
Nee, de basis voor mij is wel, de economie moet vrijer worden nadat ik deze deal maak. Mm-hmm. Dat, anders zou ik het niet doen, want dan is het voor mij ook, waarom zit je in de Tweede Kamer?
Ja.
Maar laten we zeggen, als er een deal is die ik kan maken waardoor de overheid kleiner wordt en de markt vrijer wordt,
ja.
tuurlijk ben ik dan bereid een compromis te sluiten. Ja. Maar dat is wel de basis van een compromis, dat er op links enige redelijkheid is.
Oké, dus je veronderstelt dat er op links enige redelijkheid is.
Kijk, alles in de politiek heeft met zetels te maken. Als jij 20 zetels hebt met de economisch rechtse partij, dan kan je bij links hoog en laag springen, ze gaan met je praten. Dus weet je, dat is niet mijn enige troost, maar dat is nog een beetje een troost, is dat uiteindelijk numbers talk. En dat is ook waar wij als rechts hand in eigen boezem moeten steken. We hebben natuurlijk nu jarenlang Wilders gehad. En ik bedoel, Wilders is een van de beste Kamerleden die we hebben. Maar het heeft onderaan de streep ja, toch ervoor gezorgd dat we elke keer linkse kabinetten hebben gekregen. En dan kunnen we dan, ja, dan moeten we als rechts en ook een Wilders zelf, moeten daar ook kritisch op zijn. Van kunnen we iets veranderen in onze strategie ten opzichte van vorige verkiezingen. Om niet elke keer hetzelfde resultaat te krijgen. Want ik bedoel, het klaagt lekker. Nederland stemt rechts en we krijgen een linkse regering. Ja, ik weet het. Ik vind het ook verschrikkelijk. Maar gaan we het gewoon elke keer laten gebeuren? En dat we dan achteraf een klaagzang hebben? Like, ik heb toen bij een grote vriend Sinius die op de show nog een keer gespeeld voor Spindokter voor Geert. En dat ik zei van ja, hij zou natuurlijk de hele boel verrassen als hij opeens zou zeggen, ik neem die Marokkanen-uitspraak terug, want ik wil regeren. Gewoon alleen als experiment zou ik het mateloos interessant vinden. Gewoon om te zien hoe links erop zou reageren, zou je het bijna willen zien.
Ja.
Want ja, je wordt er een beetje ziek van dat elke verkiezing hetzelfde patroon is.
Ja.
Elke verkiezing wil dus 20 zetels.
Ja.
Elke verkiezing is het, hij gaat toch niet regeren en we regeren die andere partijen ook. Dus.
Ja.
Ja, dat, ik denk wel dat we daar op een gegeven moment als rechts een andere strategie in moeten voeren. En ja, een beetje af van het partijdenken. Maar ik bedoel, je bent een kleine oppositiepartij.
Ja.
Ik ben wel realistisch, maar ik zie wel in BVNL de potentie. Dat als het economisch rechtse verhaal aanslaat en ook zeker oud-VVD'ers ja, die toch FVD te ver vinden gaan of niet. Economisch recht genoeg vinden, dat die dan zeggen van mijn stem is in ieder geval veilig bij Wiebren. En kijk, al halen we een paar zetels, dit is wel ja, het geluid dat de VVD had moeten vasthouden.
Ja, eigenlijk. Absoluut. Daar hebben we vaak Wiebren over gehad.
Dat is natuurlijk nu al lang weg, dus ja, laten wij het dan maar doen. En of dat de VVD weer rechtser kan maken op termijn, dat moet dan een beetje het idee zijn.
Ja.
Dat de VVD een tijdje niet regeert. Daardoor de kans heeft rechtser te worden, wat vaak gebeurt. Dat een partij als Wiebren er nog steeds is. En dat je dan misschien ja, over 10 jaar twee economisch rechtse partijen hebt. Die dan misschien een coalitie kunnen vormen. Ja, het is een beetje ver weg, maar dit is volgens mij wel de tijds. Tijdsduur waarin we moeten denken als rechts.
Dat was deel 2 van het interview. Ik hoop dat u ervan heeft genoten. En zoals gezegd, volgende week zijn we weer live in de uitzending op 16 februari tussen 5 en 7 uur. De voorlopig laatste uitzending van Radio Goslar. En ik kijk er enorm naar uit. Tief.
Me want money for living me living. If you no man give me money, that you no man give me living. That you no man give me naughty. Gang, that you no man sort me lobby. That you no man sort me next. That more of better relax. One money make a day deck. Make what up a deck and a stack in me back as a canoe flat. Alla stop now a rep. Alla hard slack na couplet. Me want money for do some wani. Money for buy a lasani. Me want a money tempo granny. No go tell me no wasani. Me one day if a money day, if you take bullshit, me egwe. You take nonsense, me love it. You love it, take man, no so say. Me love denki, so denki, if I'm gonna make a milli for a test. If you neck up high, then I buy, buy, look up, bro, rika up a gwe.
Yeah, my brother, you do want a alibi. So come on, it's to call it, me love the money, you're my fan, me. Me live a libi, na kukani, me. Yeah, you do want a alibi. So come on, it's to call it, me love the money, you're my fan, me. Me live a libi, na kukani, me. Talibi, so come on, it's to Calibi, me love the money, I'm a fandi, me, me, libe, libe, na kokani, me, yeah, when you do a talibi, so come on, it's to Calibi, me love the money, I'm a fandi, me, me, libe, libe, na kokani, me,
me, te kyan a juka, me, te kyan a fil, an a slave, an a soja, te kyan a de real, yeah, ay, nya trap, am yang a bajeri, eto fa, yeah, yeah,
my brother, you do a talibi, so come on, it's to Calibi, me love the money, you're my fan, me, libe, libe, na kokani, me, yeah, libe, want talibi, so come on, it's to Calibi, me love the money, you're my fan, me, libe, libe, na kokani, me, libe, want talibi, so come on, it's to Calibi, me love the money, you're my fan, me, libe, libe, na kokani, me, yeah, libe, want talibi, so come on, it's to Calibi, me love the money, you're my fan, me, libe, libe, na kokani, me.
Volgende week zijn we weer live in de uitzending op 16 februari tussen 5 en 7 uur. De voorlopig laatste uitzending van Radio Goslar. En ik kijk er enorm naar uit.
Yes.